Wij zijn de vorige keer terechtgekomen in het einde van 2-2. Een dienstknecht des heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren, die de kwaden kan verdragen, met zachtmoedigheid onderwijzende degenen die tegenstaan, of hun God te enige tijd bekering gaven tot erkentenis der waarheid, waarvan zij blijkbaar dan toch zijn afgeweken. Het bijzonder is de formulering, namelijk of God te enige tijd bekering gaven tot erkentenis der waarheid. De achtergrond van die uitspraak is, als u mij vraagt, dat Paulus tegelijkertijd denkt, want ik kan hen niet bekering geven tot de waarheid, en jij, Timotheus, mijn zoon, kunt dat ook niet. En dat is, zeg ik met zoveel stelligheid, omdat het gezegd wordt in Hebreeën hoofdstuk 6. Want daar wordt gesproken, in Hebreeën hoofdstuk 6, maar plaatblad zet u verder niet aan. Daar in Hebreeën 6 wordt gesproken over vers 4. Degene die eens verlicht zijn geweest, daar hadden we het toch over. Degene die eens verlicht zijn geweest en de hemelse gaven gesmaakt hebben. Ja, dat hebben ze geproefd dan, hè? Niet ze weten ervan. Ze hebben het gesmaakt en tot zich genomen. En des Heiligen Geestes deelachtig geworden zijn. Zij hebben dus de Heilige Geest ontvangen. Waarom staat er dan zo vreemd des Heiligen Geestes deelachtig? Want dat betekent toch eigenlijk dat ze deel hebben gekregen aan de Heilige Geest tot op zekere hoogte. Dan zeg ik, ja, dat klopt, ze hebben hem ontvangen, maar ze zijn er blijkbaar niet mee gevuld geworden. Want dat zijn twee verschillende dingen in elkaars verlengde. Maar ze zijn wel degelijk des Heiligen Geestes deelachtig geworden, staat hier. En licht en geest zijn bovendien nog synoniemen ook. En licht zowel als geest worden beschreven als gaven Gods. En die drie uitdrukkingen vind je hier achter elkaar. Degene die eens verlicht geweest zijn. En de hemelse gaven gesmaakt hebben. En de Heilige Geest deelachtig geworden zijn. En dus gesmaakt hebben in de praktijk. Het goede woord Gods, en alweer gesmaakt, ze hebben het tot zich genomen dus. En ze hebben gesmaakt en ondervonden dus de krachten der toekomende eeuw. En u weet, de krachten der toekomende eeuw zijn de krachten van het nieuwe verbond. Want de toekomende eeuw is in de praktijk gewoon het nieuwe verbond. Ik wil moeilijk over gaan doen, maar dan moet ik toch zeggen, de toekomende eeuw is het koninkrijk van Christus. En de tegenwoordige boze eeuw is dat van de macht der duisternis, om maar in het jargon te blijven nu. En de toekomende eeuw is dus inmiddels 2000 jaar geleden begonnen. En de apostel Paulus leefde daarin, enzovoorts. Hè? Het gaat er alleen om dat men daar deel aan krijgt en dus de krachten die daarin werken ook inderdaad zou smaken. En kortom, in al deze uitdrukkingen wordt dus gesproken over wedergeboren mensen. Ik zeg dat met wat nadruk, omdat dikwijls ook geredeneerd wordt dat deze mensen niet gelovigen zijn, niet wedergeboren zijn. Ze hebben er alleen van gehoord, om daarna wat makkelijker het volgende schriftgedeelte te kunnen uitleggen. Want daar komt het, kijk, het klinkt wat cynisch, maar zo bedoel ik het niet. Maar daar komt het dikwijls op neer. Men weet er geen raad mee met die volgende verzen. En dus ligt het voor de hand dat men zegt, ja, maar dit gaat ook helemaal niet over gelovigen. Maar het gaat wel degelijk over gelovigen, dat blijkt ook uit het bredere verband van dit schriftgedeelte. Het gaat over gelovigen die, vers 6, afvallig worden. Kan een gelovige dan afvallen? Normaal gesproken, als men mij vraagt, zo in het wilde weg, kan een gelovige afvallen? Dan zeg ik nee. Maar nou zeg ik, ja, dat kan niet wel. Maar het is maar wat je eronder verstaat. En bovendien had de tegenvraag moeten zijn, afvallen waarvan? Kijk, in Galaten, maar ja, ik kan zo moeilijk drie schriftplaatsen tegelijkertijd bespreken, nietwaar? In Galaten staat dat als gelovigen zich onder de wet plaatsen, dan zijn zij van de genade vervallen. Kunnen ze dus afvallen?
Ja,
dat kan. Dan staat er zelfs, en Christus is u niet nut geworden. Kun je dan van Christus afvallen? Ja, dat kan ook nog. Maar uit het verband blijkt dat het niet gaat over dat die mensen dus daarna alsnog voor eeuwig verloren zijn. Hoewel, ik moet het nog voorzichtig zeggen, want wat er staat bij gelegenheid is dat ze wel degelijk verloren zijn. Maar niet in de zin van dat ze hun eeuwig leven zijn kwijtgeraakt. Het is heel simpel. Een mens wordt wedergeboren van Gods wegen op het moment dat hij tot geloof komt. Als de persoon in kwestie er later anders over gaat denken, verandert dat er niks aan, want je kunt je geboorte niet ongedaan maken. Nou ja, door de dood kan dat, maar dat wat wedergeboren is, is eeuwig leven, dus dat kan niet sterven. Men kan daar dus ook niet van afvallen. Men kan echter wel behouden worden als door vuur, dat is 1 Korinthe 3. En men kan ook verloren gaan in de relatieve betekenis van de term, namelijk men kan als christen de weg kwijtraken, want dat is wat het woord in de praktijk betekent. Dan gaat men bijvoorbeeld samen op weg, maar men gaat verloren, want men weet niet waar naartoe. En men gaat gewoonlijk dan ook in een zelfgekozen richting, en die is meestal willekeurig. Die is hoofdzakelijk met de wind mee, want dat gaat het makkelijkste. Maar de wind, u weet waar de wind naartoe gaat? Dat weten wij ook niet, want er staat in Johannes 3.
Nee, nee, vandaar dat ze de bestemming ook nooit weten.
Vandaar dat ze de bestemming niet weten. Neem nou van mij en ik ga niet mee als ik de bestemming niet weet. Heb ik 1 keer gedaan, daar heb ik ook geen spijt van gekregen. Maar daar wou ik het maar wel bij laten. Dat is, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar een plaats die ik u wijzen zal. En daar houd ik het maar op. Maar voor de rest, meer letterlijk en aards, je gaat er niet op weg zonder te weten waar je naartoe moet. Alleen maar om op weg te zijn, doe je er niet.
Vroeger je wel willen reizen, kon je boeken. Maar je wist niet waar je heen.
Maar je wist niet waar je heen. Ik zou het nooit gedaan hebben, nee. Ik weet waar je heen gaat naar een of andere commerciële instelling waar je de rest van je geld moet dumpen. Maar laat me zitten. Maar termen als verloren gaan worden wel degelijk gebruikt, ook voor christenen. En daar hangt men dus de leer, zogenaamde leer van de afval der heiligen aan op. Omdat er inderdaad staat dat men kan afvallen en men kan verloren gaan. Maar men zou moeten beseffen dat die termen daar in een beperkte zin gebruikt worden. In de zin van, zo iemand is wel behouden, maar als door vuur. Of anders gezegd, populair gezegd, hij komt wel in de hemel, maar krijgt er verder niks. En sommigen nemen daar genoegen mee, dus ja, waar heb ik het over? Vinden dat verder prima, dus vooruit maar weer. Maar het is niet Gods bedoeling. Gods bedoeling is dat we inderdaad als kinderen des konings, zoals we dat ongeveer gezongen hebben, door hem bekleed zouden worden met heerlijkheid, met een kroon of hoe dat allemaal genoemd wordt in de Bijbel. Meer wordt er ook niet van gezegd, dus het blijft tamelijk onbekend waarheen we onderweg zijn. Maar het heet in ieder geval heerlijkheid en aanstelling tot zonen en dat soort dingen meer. En dat kun je missen. Ook als kind van God, als wedergeboren mens enzovoorts. Hè. Je kunt een kind des konings zijn, maar te vrezen valt dat er zijn die dat altijd zullen blijven. Dat wil zeggen, ze worden nooit zonen, blijven altijd kinderen. En dat was niet de bedoeling. En daar gaat het dus om. Men kan afvallen. Maar wat staat hier nou in Hebreeën 6? Want nou neem ik de hoofdzin. Vanaf vers 4. Want het is onmogelijk degene die, en dan meteen vers 6, afvallig worden. Nadat zij verlicht zijn geworden, hemelse gaven gesmaakt hebben, Heilige Geest delachtig geworden zijn, gesmaakt hebben het goede woord en de kracht in de toekomende eeuw. Nog een keer. Het is onmogelijk degene die afvallig worden, wederom te vernieuwen tot bekering. En de schuingerukte woorden laat ik dus nu maar gewoon weg, want die heb je dan niet nodig als je de tussenzin weglaat. Hè? Het is onmogelijk degene die afvallig worden, wederom te vernieuwen tot bekering. Wat er niet staat is, het is onmogelijk dat degene die afvallig worden, zich vernieuwen tot bekering. Nog een keer. Er staat niet dat degene die afvallig worden, zich daarna niet alsnog kunnen bekeren. Alsnog weer terug kunnen keren op hun schreden. Alsnog weer terug kunnen keren naar de Heer om te leven uit geloof. Want dat was de bedoeling volgens de laatste verse van Hebreeën 10 dan toch in elk geval. Dat kunnen zij wel, maar, zegt apostel Paulus, wij kunnen dat niet. Wij kunnen hen niet vernieuwen tot bekering. Dat laat zich ook heel gemakkelijk verklaren. Degenen die eens verlicht zijn geweest en de hemelse gaven gesmaakt hebben en de Heilige Geest is deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten de toekomende eeuw, weten dus hoe het in elkaar zit en hoe zouden wij hen vernieuwen tot bekering? Wat zouden we hen willen zeggen? Iets wat ze al lang weten en waar ze bewust van afgeweken zijn. Wat moet je ze vertellen? Wat kun je eraan doen? Zijn lui die willens en wetens zich afkeren van. En dan houdt het dus in de praktijk op. Daar kun je in de praktijk niks aan doen. Tot mijn leedwezen heb ik dat ook in de praktijk wel eens vast kunnen stellen. Dat lukt je niet. Zie. En dus, zei de apostel daarover in 2 Timotheus 2. Een dienstknecht des Heren. Moet met zachtmoedigheid onderwijzen degenen die tegenstaan, of hun God te eniger tijd bekering gaven tot erkentenis der waarheid. Bekering tot erkentenis der waarheid. In de zin van dat ze terugkeren tot de waarheid die ze opnieuw erkennen. Maar daar kun je als mens weinig aan doen en Paulus legt het dus bij God neer. En of God er wat aan doet, kan God er wat aan doen? Wij niet, maar kan God er wat aan doen? Nou ja, ik zou eerst moeten vragen, zal God er wat aan doen? Het antwoord is, dat weten wij niet. Kan God er wat aan doen? Jawel, meer dan wij in elk geval, want wij kunnen alleen maar hen bij herhaling zeggen wat ze al lang weten maar verworpen hebben. En wat de Heer nog kan doen, is hen in de problemen brengen. Dat is niet aan ons om dat te doen, uiteraard. Hoewel sommige gemeenten hebben in de loop der tijd dat wij het wel kunnen. Maar God kan hen in de problemen brengen, waardoor ze misschien weer back to the roots gaan, heet dat. Hè? Weer teruggaan naar het begin en zich afvragen, waar ben ik in hemels naam mee bezig? Weet je wat, laat ik opstaan en naar mijn vader gaan en me melden als dienst. Dat zou kunnen. En het wil wel eens helpen dat mensen in de problemen geraken. In hun gewone leven, zal ik maar zeggen. Want dat brengt hen bij de basis van hun existentie. Maar ik probeer altijd de lastige woorden te vermijden. Maar het brengt hen bij de essentie van hun leven, als het ware. Hoe kom ik van hier weer verder? Hoe pak ik mijn spullen bij elkaar? Hoe krijg ik mijn leven weer op orde? En dat is een tijdstip waarop het dus ook tamelijk gemakkelijk is om terug te keren tot de Heer. Maar zolang iemand full speed, zal ik maar zeggen, met volle snelheid met zijn leven bezig is en zijn eigen gang gaat en niks stopt hem, dan is de kans dat zo iemand alsnog tot inkeer komt, is maar zeer gering natuurlijk. Er is geen aanleiding toe namelijk. En dus de Heer kan er wat aan doen, eventueel, maar niet in de zin van dat de Heer gewoon zo iemand pakt en zegt, jochie, wakker worden en weer terug. Zo werkt het niet. Dat doet hij wel bij gelegenheid, maar dat doet hij alleen bij degenen die werkelijk verdwalen. Dat is het verhaal in de Bijbel van de herder en die schapen, weet u wel. Hij zorgt voor zijn schapen. En mocht een schaap de weg kwijtraken, dan is daar de herder die voor hem zorgt, die daarop toeziet enzovoorts. Dan kan het nog zijn dat de herder de hond erachteraan stuurt, hetgeen het schaap niet op prijs stelt, maar het werkt wel. Het kan ook zijn dat de herder hem zelf terughaalt, dat kan ook, maar in alle gevallen is het herder die dat dan doet. Dat wil zeggen, dat gaat over de goedwillenden. En dat is waaruit wij als christenen als het goed is leven. We hebben een Heer die voor ons zorgt, wij zijn oprecht, we zijn eerlijk, we proberen trouw aan hem te blijven enzovoort. Mocht dat problemen opleveren, is hij het die ons erbij houdt. Maar wie opzettelijk, zal ik maar zeggen, zegt, want daar wil ik niet mee te maken hebben. En ik leef mijn eigen leven wel. Ja, dat is een ander verhaal. Indien wij hem verloochenen, lazen wij ooit. Maar dat is een paar maanden geleden. Indien wij hem verloochenen, zal hij ook ons verloochenen. Dat was in hoofdstuk 1, toch? In hoofdstuk 2 was dat. Vers 11, 12, 13. En zo, daar ging het toen over. Zie. Maar sommigen gaan bewust hun eigen koers. Ja, Daar kunnen wij niks aan doen. En er zit dus niks anders over dan het te laten in de hand Gods. Misschien geeft God hun nog bekering tot erkentenis. Misschien geeft God hen nog de gelegenheid. Al zou je natuurlijk ook kunnen beargumenteren uit de schrift dat God bij gelegenheid helemaal niet meer bekering geeft. Want dat komt ook voor. Namelijk, als iemand dan zo wil, dan zien we later wel. Laat me gaan dan. En we lezen dus in de schrift dat God iemands hart verhardt en dat soort dingen meer. Zo van, nou is gelegenheid genoeg geweest. Als je nou niet meer wil, dan houdt het gewoon op. Maar wij weten dat niet. We weten trouwens ook niet hoe oprecht of onoprecht iemand is. En daar kunnen wij dus geen uitspraak over doen. En dus wordt het hier gewoon opengelaten. Of hun God de enige tijd ooit een keer in Brabant, zal ik maar zeggen. Of hun God de enige tijd bekering gaven tot erkentenis der waarheid. Een waarheid dus waarvan zij zijn afgeweken. Blijkbaar nogal bewust. Om te kijken of ze niet hun eigen waarheid konden ontwikkelen. Een nogal gebruikelijke procedure in de wereld als zodanig. En onder christenen dikwijls ook. Men wijkt er bewust van af. Nou, daar kun je weinig aan doen. En dus moeten we het overlaten aan de Heer. Dat is onze zaak verder niet meer. Als iemand afwijkt, dan houd het gewoon op. Niettemin bestaat er de mogelijkheid dat zo iemand toch weer terugkeert. Hoe, weten wij niet. En daar gaat het maar om. In ieder geval, het is mogelijk om te ontwaken uit de strik des duivels. U weet, de duivel is degene die altijd het woord Gods in twijfel trekt, dan wel die altijd probeert om een andere betekenis te geven aan de woorden Gods. Dat hebben wij overgehouden uit Genesis 2, dat weet u toch, hè? Hebben we geleerd van de tuinslang, zeg ik altijd. Die zegt, heeft God het eigenlijk wel gezegd? Toen zei Adam of Eva zei het, hè? Ja, dat heeft God gezegd. Oké, daar is dan niks meer aan te doen. Dus er komt plan B in werking. Plan B is, nou ja, God heeft dat wel gezegd, maar hij heeft het anders bedoeld. En dat is dan de uitvinding van de theologie. Dat mag ik dan nooit zeggen, maar... En ik kan het nooit inhouden, zulke uitspraken. Hè? Want dat is het dan toch. Hè? Waar vind je dat nog meer? God heeft dat wel zo gezegd, maar God heeft het zo niet bedoeld. Nou, dat is theologie. Dat vind je niet bij ongelovigen, bij atheïsten. Die geloven niet dat God gesproken heeft en soms zelfs niet eens dat hij bestaat. Begrijp ik helemaal niet, maar goed, maar het is wel zo. Maar die hoor je niet zeggen, God heeft het wel gezegd, maar God heeft het anders bedoeld. Want dat is het woord der theologen. En als dat al wedergeboren mensen zijn, dan in ieder geval slapen zij in de strik des duivels. En zijn zij dus van de waarheid afgeweken. Heb je dat nog? Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat alle theologen kinderen God zijn. Ik denk dat langzamerhand de meerderheid van die categorie absoluut ongelovig is. En de bijbelschrijvers beschouwt als filosofen en theologen zoals zij zichzelf ook beschouwen. En zoals zij zelf hun eigen verhalen bedenken en eigen interpretaties maken. Denken zij dat bijvoorbeeld Mozes en Jesaja dat ook zo deden. En Paulus en David en wie het maar waren. Zo volstrekt ongelovige mensen dus. Maar goed, daar willen we het verder niet over hebben. Dat doet er nou ook niet toe. Maar het gaat erom dat er zijn die inderdaad van de waarheid afwijken. En in het algemeen, daar kunnen wij niks aan doen. Wij kunnen er wel dikwijls wel wat aan doen als mensen de waarheid niet kennen. Of niet voldoende kennen. Of weet ik veel, hè. Die goedwillend toch aan het verdwalen zijn. Dat kan. En daar gaat het ook om, dat is in dit geval ook de eerste verantwoordelijkheid van Timotheus uiteraard. Maar voor degenen die bewust daarvan afwijken en hun eigen theorieën aanhangen, ja, daar kun je niks aan doen. Maar het gebeurt nogal eens, ja. Maar er staat, men zou het aan God overlaten. Of hun God de enige tijd bekering gaven tot erkentenis der waarheid. En voor wat Hebreeën betreft, Hebreeën 6, de strekking van het schriftgedeelte daar, ligt inderdaad precies zo. Namelijk, de strekking van Hebreeën 6 is dat Paulus nogal wat moeilijks te vertellen heeft. Iets dat nou ja, kennelijk moeilijk geaccepteerd wordt aangaande het hoge priesterschap van Christus na de ordening van Melchizedek, en hij aarzelt om het uiteen te zetten in de voorgaande 5 hoofdstukken in elk geval, hierna trouwens ook nog wel een beetje, maar hij zegt dan, nou ja, ik hoef niet langer te aarzelen, ik ga het nou toch maar vertellen, want degenen die het niet willen weten, die ervan afwijken, nou ja, daar kan ik toch niks aan doen. En dus ga ik maar gewoon door, toch maar. Ik zal me er maar niks van aantrekken. Want dat is de strekking van dit schriftgedeelte hier, hè? In het einde van Hebreeën 5 en het begin van Hebreeën 6. Het einde van Hebreeën 5 zegt, we hebben over de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, vers 10, hebben wij vele dingen, vers 11, en zwaar om te verklaren, te zeggen. En zwaar, dat wil zeggen moeilijk om te verklaren, maar niet omdat het zo'n moeilijke materie is hoor, maar omdat gij traag om te horen geworden zijt. Het zijn betrekkelijk eenvoudige waarheden, maar men wil ze niet horen. En dan wordt het lastig om erover te spreken. En zo zijn wij dus in de loop der pakken bij 2000 jaar, zijn we heel wat Bijbelse waarheden in de praktijk kwijtgeraakt, omdat niemand erover spreekt. En waarom spreekt niemand erover? Omdat men het niet horen wil. En dan leg ik de verantwoordelijkheid dus niet bij de voorgangers, maar bij de gemeenteleden voor de gelegenheid. Zo gaat het. En dan is het een wisselwerking, hè?
Gij hebt uw voorganger bijeengehaald die...
Ja, ja, zo werkt het dan natuurlijk. Hè. Maar zo gebeurt het. Er zijn heel wat Bijbelse waarheden, ook volstrekt simpele nieuwtestamentische waarheden, die men volkomen is kwijtgeraakt in de loop der eeuwen. Hm? Sommige daarvan heeft men in de loop der tijd teruggevonden, is ook algemeen bekend. Iets als de volwassen doop bijvoorbeeld. Hè. Heeft men uiteindelijk dan toch weer terug... Dat is al een paar honderd jaar geleden weer dat men die terugvond. Maar goed, maar er zijn andere dingen die men nauwelijks heeft teruggevonden. Zoals de leer van dat de gemeente weliswaar een vrouwelijk woord is, maar een mannelijk ding. Hm? Heb je dat, wat ik nu zeg? Dat de gemeente een man is en opgroeit tot zoonschap. Daar verbaast u zich waarschijnlijk niet over, want wij lezen de Bijbel en we lezen dat regelmatig. Maar anderen lezen het ook regelmatig en het dringt nooit door. En die zien de gemeente als de bruid, een vrouwtje, onderweg naar het huwelijk. Ze moet toch aan de man zien te komen, dus ze moet heel goed haar best doen om, en dat soort dingen meer. In afwachting van de wederkomst van Christus of de jongste dag, afhankelijk van wat het eerst komt of wat men gelooft. Dat soort dingen. Men is dat in het algemeen kwijt en dan mist men toch een heleboel, hoor. Een hoogst essentieel, omdat men zelf tot die gemeente behoort. En als je niet weet wat de gemeente is, en je hoort er zelf toe, waar ben je dan in vredesnaam mee bezig? Zal ik nog eens een moeilijke noemen? Eentje die echt moeilijk is, moeilijk, nog moeilijker. Hè? Dat men kwijt is. Nou ja, dat hebben we hier ook wel eens besproken. Hè? Dat die hoge priester waar het hier over gaat, van het nieuwe verband, dat is, dat gaat niet over de Heer Jezus die voor u en mij leed en stierf van het kruis van Golgotha, want dat deed de hoge priester niet. Nou ja, dat deed hij wel, maar toen was hij geen hoge priester. En het is dus niet zijn hoge priesterlijke werk. Het was zijn werk als zoon des mensen. Ook niet zijn werk als zoon van God. Het was zijn werk als zoon des mensen, maar niet zijn werk als hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Heb je dat nog? En ik hoorde iemand gisteren nog spreken over de offerdood van de Heer Jezus. En het duurde zelfs met mij, duurde het nog even voordat tot me doordrong dat heel die uitdrukking niet in de Bijbel staat. En het is dus ook niet verantwoord om hem te gebruiken. De offerdood. Dood is nooit een offer in de Bijbel. In het Nederlands wel, maar in de Bijbel niet. Heb u dat? En de Bijbel, inclusief onze Statenvertaling, is ouder dan onze Nederlandse taal. Dus die telt eerst, hè? Die telt het hoogste. In de Bijbel niet. Dat weet u toch of niet? In deze dagen, nee? In deze dagen waarover elke dag vraagt men mij, wat vind je van die nieuwe Bijbelvertaling? Mijn antwoord is altijd niks. Ik ben er niet in geïnteresseerd, ik heb hem niet nodig. Ik zou niet weten waarvoor hij moet dienen. Ik Je zou niet weten welk gat in de markt er is. Toen heb ik het bij wijze van spreken nagevraagd aan het Nederlands Bijbelgenootschap. En die zeiden ongeveer van nee, er is ook geen vraag naar. Daarom hebben wij een bedrag van zoveel miljoen euro uitgetrokken als propaganda om het ding onder de mensen te krijgen. Dit moet u met een korreltje zout nemen, maar ik heb wel degelijk gelezen een poosje terug dat men een paar miljoen, ik weet niet meer, ik dacht 3 miljoen, maar het hangt me er niet aan op. Een paar miljoen euro heeft uitgetrokken om propaganda te maken voor een nieuwe Bijbelvertaling. Zodat je je afvraagt, ja, als je er zoveel geld voor reclame in moet steken, hoeveel behoefte is er dan aan? Hè? Is niet te moeilijk. Het is toch een volkomen overbodig ding dan. En van de week las iemand voor een stukje van het NBG, waarin stond, de nieuwe vertaling moest zus zijn, er moest zo zijn, er moest dit zijn, er moest dat zijn, er moest, mocht niet archaïsch zijn, want het is de Statenvertaling, dat wil zeggen verouderd. Dat is verouderd, wij gebruiken hem alle dag. Hoezo, wat verouderd? En hij moest poëtisch zijn, hij moest literair verantwoord zijn, en dat soort dingen meer. En er kwam een hele rij voorbij, gewoon voor 12 punten, waarvan ik dacht, nou, zo'n vertaling hebben wij al. Die, Statenvertaling, dus wat moet je met zo'n nieuwe, zie, mensen houden zich met van alles bezig. Maar goed, hoe kom ik daar nou weer op, weet ik niet meer. Waar we het over hadden was dat men bepaalde waarheid is kwijtgeraakt, hè. Eenvoudige waarheid. En dingen als, men realiseert zich niet dat de dood van de Heer Jezus geen offer was. Je kunt het in het Nederlands wel zo zeggen, maar in de Bijbel staat het niet. Ik heb het niet kunnen vinden. Ik heb er echt jaren naar gezocht. Dat wil zeggen, nog een keer en nog een keer, alle woorden, offer. Dan in de grondtekst, welke synoniemen zijn er nog meer voor, allemaal nazoeken. Maar ik heb het niet kunnen vinden. Waar komt dat idee vandaan? Dat weet ik wel. Waar het idee vandaan komt. Want onderweg leer je een heleboel. Onderweg leer je vanzelf dat men systematisch alles wat spreekt over het tegenwoordige werk van Christus heeft weggeredeneerd en heeft toegepast op wat hij in het verleden al gedaan heeft. Want als je eenmaal gelooft wat hij in het verleden gedaan heeft, dan is er aan jou door de duivel geen eer meer te behalen. Dus wat hij gaat doen, is proberen al wat de Heer nu voor ons doet, weg te redeneren. Hebben we die nog? En hoe doet hij dat? Ja, je kan het niet uit de Bijbel halen. Dus wat gebeurt er? Het wordt wegverklaard. En men spreekt over Christus, onze hoge priester, die voor ons een offer gebracht heeft. Want daar gaat de Hebreeënbrief over. En men zegt, dat was zijn dood aan het kruis van Golgotha. Maar je leest de brief en er staat, dat was niet zijn dood aan het kruis van Golgotha. Dat kan niet, want hij was geen priester. En bovendien, sinds wanneer bestaan er houten altaren? Dat weet je toch, die moesten van steen zijn. Of van aarde. En niet van tichelen en zeker niet van hout.
Met alles er ook kwijt.
En bovendien, vanaf het altaar zou iets opstijgen tot een liefelijke reuk den Heren. Maar de Heer kwam aan het kruis en waar ging hij naartoe? De andere kant op. En daarna lees je weer Jesaja 53, gelijk een lam werd hij ten altaar geleid. Nee, ter slachting, het is naar de slachtbank. Het is andersom dus. En dan ineens, dan dringt door dat je wat kwijtgeraakt bent. En dat dat offer waarover de Bijbel spreekt een heel ander ding is dan wat wij dachten. En wat in ons taalgebruik zelfs is doorgedrongen enzovoorts. Nou weet ik weer hoe ik eraan kwam bij die nieuwe Bijbelvertaling. Aan die, ik zei de Bijbel is ouder, zelfs de Statenvertaling is ouder dan de Nederlandse taal. Want dat weet geen hond meer, maar daarom vertel ik het met genoegen. Er bestond geen Nederlandse taal toen de Statenvertalers de Bijbel naar het Nederlands vertaalden. Die hebben ze voor de gelegenheid gemaakt en sindsdien bestaat de Nederlandse taal. Voorheen waren het allemaal de zogenaamde Neder-Duitse dialecten. En Nederland zat er vol mee, met elk dorp en anders op zijn minst elke streek zijn eigen dialect enzovoort. Er was geen Nederlandse taal. Er waren allemaal vormen van Duitse dialecten. Neder-Duits heette dat dan. Serieus? En toen moesten ze vertalen naar Nederlands. Toen hebben ze Nederlandse taal gemaakt. Hoofdzakelijk gebaseerd op het Haarlemse dialect, om voor de hand liggende redenen, want daar had men de boekdrukkunst zojuist uitgevonden. Dus dat dialect uit die streek kreeg automatisch de voorkeur. Zijn ding. En verder, waar men geen woorden had, heeft men ze verzonnen. En daar hebben de Drenthe nog aan bijgedragen. Want elke keer als ik het woord heiden in mijn Bijbel tegenkom, denk ik aan Drenthe. Want een heiden is... Dat woord bestond niet. Nou ja, bestond wel, maar een heiden is een heidebewoner. In de zin van iemand die woont in een hutje op de hei... Een plaggenhutje van heideplaggen. Dus het blijft een heidebewoner. Iemand die zich... Die leeft buiten de samenleving, buiten de maatschappij en dus buiten de cultuur. En eigenlijk los van heel het volk, welk volk dat ook wezen mogen. En toen de vertalers een woord moesten hebben voor wat wij nou heiden noemen, hebben ze gedacht, we nemen zo'n heidenbewoner. Een heiden, dan weet iedereen wat het is. Iemand die niet bij het volk hoort, die erbij hangt, die zich buitengesloten heeft, die niet ontwikkeld is, die niet, geen cultuur heeft, geen wet heeft en dat soort dingen meer. Dus, en sindsdien kennen wij het woord heiden. Maar het betekent oorspronkelijk een heidebewoner. En zo verder. Er zijn nog meer woorden gemaakt hoor, voor de gelegenheid. Of althans, men heeft woorden genomen die ergens bestonden. En ze hebben een Bijbelse betekenis gekregen. En daaruit is de Nederlandse taal ontstaan. En aan de andere kant een paar kilometer, nou ja, 500 kilometer verderop, waar het maar was. Was een man als Luther, die moest ook de Bijbel aan het volk teruggeven. En die heeft hem ook zitten, dat was iets eerder natuurlijk al. Maar die heeft ook een Bijbelvertaling gemaakt in zijn meest voor de hand liggende Duitse taal. Maar die bestond net zo min. En die Lutherbijbel is verspreid geworden. En waar die verspreid werd, is die de norm geworden voor de taal. En zo is de Duitse taal ontstaan. Hebben ze zich dat nooit afgevraagd? Hoe kan dat wij in Nederland hier met veel moeite uit een paar dialectjes op een paar vierkante kilometer een taaltje ontwikkeld hebben? Terwijl als je hier de grens overgaat, dan kom je in een Duits taalgebied. En hoeveel kilometer kun je reizen? En terecht met je Duits. Want Duitsland is een verbazend groot land. En er komt er nog Zwitserland bij en Oostenrijk en nog zowat aan grensgebieden enzovoort. Dat is groot. Hoe kan dat daar één taal is? En het antwoord is door de Bijbel. Zie? En daarom heb ik dus principiële bezwaren tegen het idee dat je de Bijbel opnieuw moet vertalen. Omdat die verouderd zou zijn. De Bijbel verandert niet, onze taal verandert. Onze taal verandert, onze taal verslijt. Maar mijn Bijbel principieel niet. Want, daar heb ik ook maar even aan Luther nagevraagd, nietwaar? Die zei, dat is... Een vaste burcht is onze God. En Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Die bedoelde ik uit het andere couplet. Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Zo is het. En als je een beetje geloviger bent, dan knutsel je niet aan je Bijbel, maar dan leer je taal. En dan leer je maar de taal van de Bijbel, dan doe je nog iets cultureels hoogstaand, want dan ben je heel literair bezig, namelijk met het in stand houden van en het bestuderen van je eigen moerstaal. Dat is wat het is. Nou goed, heb je dat? Dus laten ze alsjeblieft van die Bijbel afblijven. Bovendien, ik ervaar het nog dagelijks als een zegen dat ik boeken van 100 en 200 jaar oud desnoods, ik heb ze nog wel oude trouwens, dat ik die gewoon kan gebruiken, omdat ze allemaal uitgaan van precies dezelfde Bijbelvertaling die ik vandaag nog steeds gebruik. No problem. En in het Engels is dat trouwens nog sterker, want Engelsen zijn conservatiever, daar verandert de taal nog veel minder. Dus alsjeblieft, bewaar me voor die dingen. Bovendien, wij hebben maar één Nederlandse Bijbelvertaling die geacht wordt letterlijk te zijn en die met dat doel gemaakt is. Zo letterlijk mogelijk te vertalen, met zo min mogelijk concessies. En niet met het doel om het meteen in de omgangstaal te zetten of aan het publiek, voor het publiek toegankelijk te maken met een lage drempel en zo. En dat is de Statenvertaling. Dus het is geen betere dan die. En daar houd ik het dus hardnekkig bij, hè. Nou goed. Maar terug naar deze dingen. Wat er natuurlijk gebeurt, is dat de duivel gebruik maakt ook van verandering van taal. Zodat wij de betekenis van de woorden niet meer kennen. Geloven is in de Bijbel vertrouwen op. Dus hetzelfde. En in het modern Nederlands betekent geloven. Nou ja, ik weet het niet zeker, maar ik houd er voor het gemak maar op. Hè? En in het gewoon Nederlands is geloven het tegenovergestelde van zeker weten. Maar in de Bijbel is het volstrekt hetzelfde als zeker weten, namelijk het betekent voor zeker aanvaard hebben. En zo verder, dat is met zoveel Bijbelse begrippen zo. Je moet de betekenis daarvan leren, dan lees je gewoon je Bijbel. En hoe men diezelfde woorden dan in een moderne vertaling wil weergeven, ik heb er niet het minste vertrouwen in. Ik denk dat het woord geloof daar nog gewoon in staat. Ook in de allernieuwste vertaling, geloof. En dan hang je er automatisch, als je niet beter weet, hang je er toch de verkeerde betekenis aan. Hoe vaak je je Bijbel ook vertalen wil. Het helpt niks, je moet die begrippen leren begrijpen. Bovendien, mijn vader zei er nog wat anders van. Mijn vader zei gewoon, nou ja, een Bijbel in de omgangstaal. Ik zou wel eens willen weten hoe een boek over wiskunde in de omgangstaal eruit ziet. Misschien heb je, als je het leest, het idee dat je het begrijpt. Maar in ieder geval leer je daar geen wiskunde door. In de omgangstaal. Want je moet toch die begrippen leren begrijpen. Je moet toch leren dat vakjargon enzovoort, de specifieke betekenis van woorden binnen een bepaalde discipline. Of begrijpt u nu wat ik nu zeg? Binnen een bepaald vak heeft een bepaald woord die betekenis. Maar hetzelfde woord binnen een andere context, in een ander vak, heeft soms een heel andere betekenis. En denk je dat je het op kunt lossen door opnieuw te vertalen? Dan heb je weinig idee van wat taal voor een ding is. En als die lui dan die Bijbel moeten vertalen en weinig idee hebben van wat een taal voor een ding is, en van de Bijbel sowieso al niks geloven, wat moeten we dan met een nieuwe vertaling? Die wil ik niet eens zien. Dan zegt u, dan is het een vooroordeel. Dan zegt, nee, het is niet een vooroordeel. Dat is jarenlange ervaring. En hoeveel Nederlandse vertalingen hebben we in de loop der tijd al gekregen? Nog afgezien van alle buitenlandse, die ik ook nog tamelijk regelmatig raadpleeg. Het schiet echt niet op, hoor. Helemaal niet. Wat opschiet, is dat je gewoon gebruikt de meest letterlijke Bijbelvertaling die er is. Dat is de Statenvertaling. En je leert door het lezen, echt waar, door het lezen leer je de betekenis van de woorden kennen. En door het lezen leer je begrijpen dat geloof betekent vast vertrouwen op. En in de zin van aanvaarden. Je accepteert het enzovoort. Dat leer je door het lezen. Toch? Zoveel hem aangenomen hebben, namelijk zoveel in zijn naam geloven. Wat betekent dus geloven? Aannemen. Zie, heb je geen woordenboek bij nodig? Of een cursus Nederlandse taal? Laat staan dat je Grieks of Hebreeuws zou moeten gaan leren. Is ook heel populair tegenwoordig. Hè? Mensen die de Bijbel, die geïnteresseerd zijn in de Bijbel en dan Grieks en Hebreeuws gaan leren. Ik denk altijd, nou, er komt van de Bijbel voorlopig niks meer terecht. Nou wordt het Grieks en Hebreeuws stampen. En dat zijn zware talen. Dat schiet heus niet op. Je moet gewoon je Bijbel lezen. Met aandacht. Dan leer je Nederlands ook kennen. Ben je het bloed serieus, want zo is het mij gegaan. Zie? Nou goed. En dan gaan je ogen ook open voor begrippen die je kwijt was. Dat is net als het begrip offer enzovoorts. Hè. Je leert vanzelf zien dat waar het over gaat. Dat duurt soms lang, maar op een gegeven moment dan zeg je... Hey, wat is er? Is iets wat ik niet helemaal kan volgen. En dan duik je erin en dan valt het een stuk op hun plek. Hè. Als je niet bevooroordeeld bent. De duivel neemt het ons af. Maar goed, laten we teruggaan naar ons onderwerp. Waar het om gaat namelijk, is dat wij een Heer hebben in het algemeen die voor ons zorgt. En daar zouden wij vooral op vertrouwen. Dat is de algemene gedachte. En daar waar mensen van hem afwijken, en dus afwijken van die hoge priester of van die herder of zo, ze doen het bewust, is de kans groot. Nou, in ieder geval, daar kunnen wij niks meer aan doen. En of de Heer er wat aan doet, ja, misschien, maar dat weten wij niet met stellige zekerheid. Daar gaat het om. Zie? Waar het ons om gaat, nee, laat ik het anders zeggen. Wat Paulus schrijft aan Timotheus met zijn verantwoordelijkheid is, hij zou trouw zijn aan dat woord. En inderdaad staat er, hij zou niet moeten twisten, maar hij zou met zachtmoedigheid zelfs onderwijzen degene die tegenstaan. In de hoop dat er wat van terechtkomt. En zo niet, dan niet. En dat laatste, zo niet dan niet, dat vind je bij Paulus zelf terug in Hebreeën 5, het laatste gedeelte. En daarna Hebreeën 6, dat ik zojuist heb aangehaald. Paulus zegt, ga toch door met het verhaal. Want ja, wie niet wil, ja, daar kan ik ook niks aan doen. Dus we gaan maar gewoon verder. Ja, ja, ja. Daar hebben we het vorige keer geloof ik ook even over gehad. Dat is me goed herinneren. Die uitspraak uit 1 Korinthe 5. De zulke over te geven aan de Satan tot verderf des vleeses, opdat de geest behouden mogen worden. Dat is precies hetzelfde. Sommige dingen en sommige personen, dus moet je gewoon loslaten. Er zit niks anders op. Want anders houden ze jou vast en nemen jou in hun greep. En dan moet je gewoon loslaten en dan aan de Heer overlaten. Het is niet alles. Maar er lopen nou eenmaal nogal wat kwaadwillende gelovigen rond. Sorry, maar in mijn Bijbel blijkt dat. En daar worden wij voor gewaarschuwd. Niet zozeer voor de wereld in het algemeen. Wij worden gewaarschuwd voor diegenen die christenen zijn, die gelovigen zijn. Daar wordt ook niet aan getwijfeld, aan zich. Maar die de verkeerde kant op willen. En daar zouden wij ons vanaf keren. Nou ja, er staat 5 versen verder. Hè. Hebt ook een afkeer van deze. Dat is hoofdstuk 3, 2 Timotheus 3, vers 5 inmiddels. Maar goed. In elk geval wordt vastgesteld door heel wat gelovigen. Slapen in de strik des duivels. En die gevangen zijn tot zijn, die van de duivel, die van zijn wil. Terwijl het de bedoeling was dat wij zouden de goede en welbehagelijke wil van God kennen en daarin wandelen. Ik heb er alle vertrouwen in als iemand een oprecht kind van God is, dat het helemaal goed komt. Nee, ik heb niet er vertrouwen in, ik heb vertrouwen in de Heer. Die immers onze goede herder is en dat soort dingen. Daarom vind ik het een prachtige verhaal altijd, de kudde en de schaapjes, voor de kindertjes van 3, 4, 5 jaar. Ja, wie je zelfs nog moet uitleggen wat een schaap is, behalve in Drenthe natuurlijk. En onder de heidenen. Maar vooruit.
En ook een zabron.
Ja, daarom. Maar dat is goed, dan leren ze dat voordat ze in de problemen geraken. En daar is het ook voor. En dat vertrouwen zouden wij moeten hebben. Ook later in verband met anderen en ook voor onszelf. Wat meer vertrouwen op de Heer en dus wat meer vertrouwen op zijn woord. En ik kom altijd terug tot de basis. Wat is er dan nodig? Ja, wat is er nodig? Dat men het woord Gods kent en leert kennen. En voor welke leeftijdsgroep? Ja, dat maakt niet uit. Alle leeftijdsgroepen is dat hetzelfde. Het is het enige wat überhaupt kan werken. Of het werkt, weet ik nooit zeker. Soms wel, soms niet, heb ik de indruk. Maar het is het enige wat kan werken. Daarnaast is er niks wat werkt.
Hij leidt ons op grazige weiden.
Ja, zou hij het doen. En soms misschien laat hij ons gaan op wat minder grazige weiden. Omdat we daarna de grazige weiden alsnog zouden waarderen. En wellicht daarna terugkeren of terug naar verlangen en misschien ontwaken uit de strik des duivels. Ik heb altijd de indruk gekregen, hoe zal ik u niet vertellen, maar ik heb altijd de indruk gekregen dat als we een beetje verdwalen, een verkeerde weg opraken, dat de Heer ons niet meteen terughaalt, maar ons eerst een poosje laat aanmodderen.
Wij zeker.
Ja. Opdat als hij je terughaalt, dan is het op het moment dat je zeker weet dat je ook echt verkeerd zat. Daarom denk ik dat de heer Paulus wel een jaar of 40 de verkeerde weg op heeft laten lopen. Zodat hij daarna daar volstrekt immuun voor was. En in ieder geval zeker wist wat er ook gebeurt. De wet niet. De wet moet ik niet. De wet is in elk geval verkeerd. Dat wist hij toen heel zeker. En dan gaat het maar om. Zo leer je nog eens wat. Alleen je houdt je hart vast als je mensen een beetje ziet verdwalen. Ik ook. Maar te denken dat je daar meteen wat aan moet doen of zo. Nee. Kunt het woord Gods voorhouden. En niet al te gericht. Dat wil zeggen, niet op de persoon of op de leeftijdsgroep gericht. Maar gewoon in het algemeen. Zo werkt het, zo werkt de Heer, zo werken die geestelijke dingen enzovoorts. En dat geldt voor alle leeftijdsgroepen. Nou goed. Zij zouden ontwaken uit de strik des duivels. We laten dat aan de Heer over, was de bedoeling. En wat tot Timotheus werd gezegd dat hij zou acht hebben op zichzelf en op de leer. Want dat doende, ik ben even aan het zoeken waar het ook weer stond. Dat was in 1 Timotheus, geloof ik, hè? Ik kan ze gewoon niet meer vinden. Heb acht op uzelf en op de leer of zoiets. Ja, vers 16 van hoofdstuk 4. 1 Timotheus 4, vers 16. Heb acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin, want dat doende zult gij en uzelf behouden en die u horen. Nou, meer is daar niet over te zeggen. En al het andere is naar de mens. Zo van... Er is een bepaalde soort mensen, een bepaalde categorie, een bepaalde leeftijdsgroep. Die moet je zus en zo aanpakken en dat soort dingen meer. Dat vind je de Bijbel allemaal niet terug, hoor. Helemaal niet. Je vindt dit terug. Heb acht op jezelf. Dat is onze eerste en grootste verantwoordelijkheid. Niet heb acht op een ander. Dat staat er ook wel, maar dat is niet de eerste verantwoordelijkheid. Heb acht op jezelf en dus op de leer. Dat wil zeggen wat de schrift leert, wat de Heer leert. Volhard daarin, het schijnt problematisch te zijn, anders heet het niet volharden, want dan is het blijkbaar toch hard en dat wil zeggen moeilijk, zwaar. Heb acht op uzelf en op de leer, volhard daarin, want dat doende zult gij en uzelf behouden, behouden in de betrekkelijke, de beperkte betekenis van de term dus weer, zult gij en uzelf behouden en die u horen. En zo werkt het. Nou goed. En voor het overige geld, en dan ben ik terug in 2 Timotheus, inmiddels hoofdstuk 3, vers 1. En voor het overige geld dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. En weet dit, niet dat het leuk is om te weten, maar het helpt wel als je het eenmaal al weet. Het is namelijk niks bijzonders. Het is van tevoren aangekondigd, het zou zo gaan, het is geen ramp. Niks onverwachts. Weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden, want de mensen zullen zijn, nou, dan krijg je wat naar de mens is dan, hè. De mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hoogvaardig, lasteraars, de ouder ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde, tot de goeden, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods, enzovoorts. Dat is naar de mens. Nou, dat zou er zijn, dat herkennen wij wellicht ook. En misschien ook niet, misschien herkennen we dit niet. Maar het is ongetwijfeld zo dat naarmate wij de Heer leren kennen, en dus zijn woord leren kennen, zullen wij ook deze dingen herkennen in de wereld. Zolang je er middenin leeft, is dat vaak moeilijk te zien. Maar hoe meer we daarnaast komen te staan, hoe meer wij deze dingen zo zouden zien, hè. Het is wat Efeze 5 ook zegt. Wij zouden in het licht wandelen en al deze dingen zouden door het licht bestraft worden. In de zin van, we zouden ze als zodanig herkennen en daardoor er des te meer verre van blijven. Uiteraard, hè. Overigens, de staat weet dit dat in de laatste dagen ontstaan zullen. Dan denkt u misschien, wat heeft Timotheus daar nou mee te maken? Want die leefde niet in de laatste dagen. Dan moet ik u zeggen, hij leefde wel in de laatste dagen, want in de Bijbel is de term de laatste dagen de term voor heel de nieuwtestamentische periode. De heilsgeschiedenis wordt maar ingedeeld in 7000 jaar, pak een beet, hè, van Adam tot de jongste dag. En dan van Adam tot Christus, pak een beet, 4000 jaar. En daarna nog 3000 jaar vanaf de opstanding van Christus tot aan de jongste dag. En die laatste 3000 jaar heet de laatste dagen. En de eerste 4000 jaar heet, niet de eerste dagen, heb ik, voor zover ik heb kunnen vinden in mijn Bijbel, maar het heet wel de tijden der onwetendheid. In Handelingen 17. Maar goed, wij noemen dat gewoon oud-testamentische tijd. En nieuw-testamentische tijd brak aan toen het Nieuwe Testament aanbrak. Nieuw verbond. En dat brak aan door de verschijning van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek die in de wereld kwam. En het was dus bij de opstanding van Christus. En sindsdien leven wij in de laatste tijden of laatste dagen. Inclusief Paulus en Timotheus en hoe ze maar heten allemaal. Moeilijker is die niet. Bijbelse terminologie. Er wordt overigens wel onderscheid gemaakt Maar ja, dat moet je al goed zoeken, hoor. Er wordt onderscheid gemaakt tussen deze laatste dagen en nog andere laatste dagen, blijkbaar. Dat is in Hebreeën 1. Waar staat: God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Zodat je maar weer ziet dat laatste dagen van toepassing is op de dagen vanaf de opstanding van Christus. Die dus ook genoemd wordt meteen in vers 2 en 3. Nou ja, en in de rest van het hoofdstuk en heel de brief bovendien. Deze laatste dagen. Bestaat er ook zoiets als die laatste dagen? Dan is het antwoord: ja, die volgen kennelijk op deze laatste dagen. Dat zijn dus de dagen van de wederkomst van Christus blijkbaar. En wat er verder volgt. En zo uit mijn hoofd schiet me trouwens ook Petrus te binnen. Ik moet weer pauzeren. Maar misschien ook, schiet mij ook de uitspraak van Petrus te binnen. Uit 1 Petrus 1 vers 20. Waar staat over het onbestraffelijk en onbevlekt lam, namelijk Christus. Vers 20. De welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, wanneer dat maar was, maar geopenbaard is in deze laatste tijden. Daar heb je hem ook. Deze laatste dagen uit Hebreeën 1, deze laatste tijden, heet het in 1 Petrus 1, vers 20. En ook daar blijkt dat die laatste tijden begonnen zijn bij de opstanding van Christus. Daar leven wij dus in. Elders heet het dus, maar dat hadden we vanavond ook al even aan de orde. Elders heet het gewoon de toekomende eeuw of de toekomende eeuwen. Meervoud kan ook nog. Maakt weinig uit. Maar het is al lang begonnen en wij leven daarin. Hè? Vandaar ook die uitspraak uit Efeze. Uit Efeze 2. Dat wij met Christus zijn opgewekt en gezet in de hemel. Opdat, vers 7 van Efeze 2. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen. Wanneer?
Komende eeuw.
Is je lang mee bezig? Blijkt trouwens ook eigenlijk uit het verband. Daar lees je ook 100 keer overheen, net als ik. Maar op den duur moet het toch tot je doordringen. Hij heeft ons gezet in de hemel. Hij heeft ons opgewekt en gezet in de hemel, opdat hij in de toekomende eeuwen, en dan ben je de draad van het verhaal kwijt, want waarom zou hij ons nu opwekken en zetten in de hemel om in de toekomende eeuwen pas wat te doen? En het antwoord is: nee, die toekomende eeuwen is Bijbelse terminologie. Die toekomende eeuwen zijn begonnen bij de opstanding van Christus. Die eeuw noemde de Heer Jezus dat, hè? Degene die waardig acht zullen bevonden, die eeuw te verwerven, namelijk de opstanding der doden. En we zijn met Christus opgestaan en zijn met hem gezet in de hemel en hebben deel aan de toekomende eeuw. En we leven uit de krachten van die toekomende eeuw. Enzovoorts. Het is niet zo heel toekomstig meer, maar zo heet hij in verband met heel de Bijbel. Gezien vanuit oud-testamentische geschriften. En bedenk dan dat deze boeken geschreven werden in de dagen dat men nog geen nieuw-testamentische geschriften had. Alleen het Oude Testament, men kon dat aanhalen en van daaruit spreken over toekomende eeuwen die inmiddels waren aangebroken, omdat degene die was aangekondigd, was aangekomen. De Messias namelijk. En dus zouden wij leven uit de krachten van de toekomende eeuw. En de Heer zou ons in de toekomende eeuw gebruiken enzovoorts. Wat je er nog uit af kunt leiden is overigens, uit die term toekomende eeuwen, bijvoorbeeld uit Efeze 2, wat je eruit af kunt leiden is nog dat het in overeenstemming met Gods bedoelingen is die hij ook in het Oude Testament al vastgelegd had. Want er wordt kennelijk van daaruit geredeneerd. En van daaruit wordt de tegenwoordige tijd aangeduid als de toekomende eeuw. Vandaar dat je die term toekomende dingen en toekomende krachten enzovoort ook tegenkomt in de Hebreeënbrief. En daar ligt het er heel dik bovenop dat geredeneerd wordt vanuit de oud-testamentische situatie. 2 Timotheus 3 begint dus met: en weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. En het sluit natuurlijk meteen aan bij 1 Timotheus 4, eveneens vers 1. De Geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begeven zullen tot verleidende geesten en leringen der demonen. En in essentie wordt gezegd dat dat inhoudt lering der wet. Want dat is wat feitelijk erover gezegd wordt. En wet ook in de zin van dat bepaalde dingen zou men niet mogen eten. En andere dingen weer wel. En niet alleen gaat het dan over eten, maar ook over andere dingen in het leven als zodanig. Sommige dingen mag men niet, sommige dingen mag men wel. En u herkent daar modern christendom in. Ook evangelisch christendom, want het houdt zich in hoofdzaak bezig. In het algemeen met dingen die wij niet mogen. Of waar wij voor gewaarschuwd worden en waar wij verre van moeten blijven. En met alle bedrog in de wereld, vooral in de politieke wereld en alles wat ons dus bedreigt en wat antichristelijk is. De Bijbel is daar heel kort over, die zegt daar moet je niks van aantrekken. Daar heb je ook niks mee van doen. En dat is wat in 1 Timotheüs 4 uiteengezet wordt. Als er bijvoorbeeld staat dat die spijzen waarvan wij ons zouden moeten onthouden, die zijn door God geschapen, vers 3, 1 Timotheüs 4, vers 3, die zijn door God geschapen tot nuttiging met dankzegging voor de gelovigen en die de waarheid hebben bekend. Met andere woorden, wij zouden ons er niets van aantrekken, want, vers 4, alle schepsel God is goed en er is niets verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde, want het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. Dat wil zeggen, doordat wij het tot ons nemen, wij zijn kinderen Gods en we nemen het tot ons, daarmee wordt het geheiligd. Want daarmee wordt het als het goed is gebruikt tot eer van God. En dat is het dan. Waarom zou de duivel alle goede muziek hebben? Van wie is die eigenlijk, weet je dat? Dat is ook een bekende kreet. Waarom zou de duivel alle goede muziek hebben? He? Nou goed. Ik weet niet meer waar die vandaan komt. Doet er ook verder niet toe. Maar in 2 Timotheüs 3 gaat het in wezen om precies hetzelfde. 2 Timotheüs 3. Waar staat, want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. En de hele rest is daar commentaar op. Dat heb je vaak in een opsomming in de Bijbel. Hè? Als je in Galaten 5 vers 22 leest, de vrucht van de geest is liefde. Mag je wat mij betreft daar ook wel even ophouden met lezen. Want wat er verder volgt, dat is de uitwerking daarvan. Het zit daar allemaal al in. En hier ook. Namelijk, de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. En dus zijn ze geldgierig, laatdunkend, hoogvaardig, lasteraars, de ouderen, ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goede. Vind ik ook een leuke, zonder liefde tot de goede. Men zou dus liefde hebben tot de goede. Ja. En niet, hoeven niet de kwade liefde te hebben, blijkbaar. En dat vind ik een troostvolle gedachte. Maar goed, ze zijn verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers dan wellusten. Die van henzelf uiteraard, en daarmee is de cirkel rond, liefhebbers van zichzelf. Meer liefhebbers der wellusten, dat is het laatste punt dus ook, maar het komt overeen met het eerste en al het andere zit daartussenin. Maak daar deel van uit. Dat is de aard van zo'n opsomming. Meer liefhebbers der wellusten en daarmee van zichzelf, dan dat zij liefhebbers Gods zijn. En dat zal men in de eerste plaats zijn, liefhebbers Gods. We zeggen het zo vaak, hè, in de Bijbel en ook dus in het christendom, naar Bijbelse maatstaven, staat niet de mens of de christen centraal, maar staat God centraal, of staat de Heer centraal. De Bijbel is christocentrisch, heet dat. En de ellende is dat de meeste prediking en de meeste schriftelijke publicaties trouwens ook zijn hebben de mens in het midden staan, zijn op de mens of op de gelovigen gericht. Ik kijk nog wel eens naar die Amerikaanse televisiepredikanten en zo. Soms op bepaalde zenders heb je dat, hè. Vooral zondagsmorgens in alle vroegte, dan moet ik nog wakker worden. En dat lukt me dan wel om wakker te worden. Dan gaat die televisie aan en dan hoor ik die Amerikaanse jongens hoor ik praten. En dan even vind ik het leuk en daarna. Daarna dringt op me door. Ze hebben het weer over de mens. En niet over de Heer.
Yes, sure.
Dr. Schuller, weet je wel. Even over de mens. Vooral over hemzelf. Maar, hè? Maar over de mens in het algemeen, waarvan hij dan het grote voorbeeld is. Enzovoort. Dat is wat mij na jaren van het hele verhaal bijblijft. Daar gaat het over. Zie, en anderen hebben het er ook over. Over hoe je met je vrouw moet omgaan en je kinderen en je familie en je gezin en met je gemeenteleden en met je geld vooral. En daar kunnen ze uren over praten. Hè? Met grote gedrevenheid, lopend en zwaaiend. Want ze gebruiken een moderne microfoontje, zo hier, weet u wel. Ja. Een zendertje op de rug, allemaal heel chic. En dan kunnen ze zich vrij bewegen. Dat moeten ze dan ook natuurlijk wel. Want ze hebben een boel geld voor de spul betaald, dus dan moeten ze wel. En dan, hè? En achter de glazen lessenaar, zodat ze met hun hele lichaam kunnen spreken. En zo. Ja, ik bekijk dat goed hoe ze dat doen. Misschien kan ik er wat van leren.
Dan ben jij ook.
Ja, broeders, maar ik hou niet van achter de schutting preken. Ik ga nooit op een kansel staan, nergens. En dat zeg ik altijd, want ik wil niet over de schutting staan praten. Dat vind ik een verkeerd niveau. Dus dan maar zo'n ding. Dat is ook makkelijker mee te nemen. Maar goed, dat heeft er nou niks mee te maken. Maar ze hebben de mens centraal. Het gaat altijd over wat wij moeten, of meestal zelfs wat we niet moeten. Wat we wel moeten is makkelijk te zeggen. Wij moeten vooral veel geven. Financieel. En daar ben ik het ook helemaal mee eens, uiteraard, om voor de hand liggende redenen. Maar, en verder gaat het allemaal over wat wij moeten laten. En ja... Maar de Bijbel gaat daar niet over. De Bijbel gaat over de Heer. En wat die zou doen, en eventueel voor zover het over ons gaat, hoe wij hem daartoe de gelegenheid zouden geven in onze levens. Dat is waar het over gaat, hè? Nou goed. Maar van deze mensen die liefhebbers zijn van zichzelf in deze laatste dagen, dat is dus minstens al 2000 jaar zo, dus het valt ons niet op. Dus ook niks bijzonders, feitelijk, hè? Wij zijn eraan gewend. Maar niettemin, het is verwijtbaar. Ze zouden liefhebbers God zijn, zegt eind van vers 4. Maar deze mensen hebben, staat er, een gedaante van godzaligheid. Let op, hè. Ze hebben een gedaante van godzaligheid, maar ze hebben de kracht van die godzaligheid verloochend. Waaruit volgt dat de apostel het niet heeft over de mensen in het algemeen, maar over gelovigen. Nou ja, over hen die zich christenen noemen of laten noemen. Ik weet niet waar die grens precies ligt. Maar hij zegt over die liefhebbers van zichzelf, die geldgierige, laatdunkende, hoogvaardige lasteraars en hoe ze men heet. Hij zegt, ze hebben een gedaante van godzaligheid. Dan zijn ze op zijn minst religieus in de zin van godsdienstig, dan toch.
Schoon geluid.
Zie? Maar waar het over gaat, broeder, is dat zij inderdaad, ik zal de term meteen gebruiken, dat ze, zoals Galaten 6 dat zegt, dat zij een schoon gelaat tonen aan de mensen. Maar het is de dekmantel. Het is hetzelfde als een wit gepleisterd graf. Aan de buitenkant ziet het er allemaal goed uit, maar wat erin zit, dat deugt van geen kanten. Eenvoudig, omdat ze de Heer ook niet toelaten in hun leven. Zie je? Ze hebben een gedaante van godzaligheid. En voor de goede orde leg ik er even naast de Romeinen hoofdstuk 2. Waar Paulus de Joden rechtstreeks toespreekt. Dat is gewoon retoriek, want hij schrijft de brief gewoon aan gelovigen. En niet eens aan gelovigen uit de Joden, maar in het algemeen gelovigen uit de heidenen. Maar voor de retoriek zegt hij in vers 17 van Romeinen 2. Zie, gij wordt een Jood genaamd. Je kunt hem ook lezen als zie, gij die een Jood genaamd wordt, een rust op de wet. En roemt op God en gij weet zijn wil en beproeft de dingen die verschillen zijn de onderwezen uit de wet. En gij betrouwt uzelf te zijn leidsman der blinden, licht dergenen die in duisternis zijn. Een onderrichter der onwijzen en een leermeester der onwetenden. Paulus beschrijft het Jodendom, hè. Hebbende de gedaante der kennis en der waarheid in de wet. En in 2 Timotheus 3 heet het, hebbende een gedaante van godzaligheid. En als u mij vraagt, gaat het over precies hetzelfde. Want gedaante is de uitwendige vorm. En de uitwendige vorm van godsdienst, en zeker van de wet, is inderdaad dit. Wet namelijk, men houdt zich aan bepaalde regels, men behanteert bepaalde zogenaamde normen en waarden enzovoort. Men weet zich netjes te gedragen, maar dat is gedaante, vorm, de buitenkant, image, imago. En hoe dat maar heten mag, hè. De, ja, dat heet ook de vlag op het... op dat schip, op de modderschuit, dank u. Ik zocht nog even het woord. Maar de vlag op de modderschuit, de vlag die de lading moet dekken enzovoort. Hè? Zodat aan de buitenkant het er helemaal goed uitziet, maar de binnenkant deugt niet. En dat is wat de heer tot zijn wettische tijdgenoten zei toen hij de term hanteerde, gij witgepleisterde graven. Het ziet er aan de buitenkant prachtig uit, maar maak het niet open. Want je trekt een beerput open. Dat is het, hè. En van deze lui in 2 Timotheüs 3 wordt gezegd, ze hebben een gedaante van godzaligheid. Dat wil zeggen, aan de buitenkant lijkt het wel wat, maar ze hebben de kracht van die godzaligheid. En dat is het inwendige daarvan, uiteraard de geest. De kracht. Ze hebben de kracht van die godzaligheid verloochend. Waaruit volgt dat die kracht der godzaligheid gelegen is in dat men God lief heeft. Terugkoppelend naar het voorgaande vers. Ze zijn liefhebbers van zichzelf. Meer dan dat zij liefhebbers zijn van God. Want ze hebben de kracht der godzaligheid verloren. En de kracht der godzaligheid is dus gewoon het liefhebben van God. De vreze des Heren is het beginsel der wijsheid enzovoorts. En daarmee van de godzaligheid.
Dus die kracht die beschreven wordt in Efeze 1 vers 19.
Dat is de opstandingskracht van Christus. De werking der sterkte zijner kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de dood heeft opgewekt. Dat is Efeze 1 vers 20. Weet je hoe het komt dat ik je aan mijn hoofd ken? Omdat ik in ieder geval langer dan 40 jaar alleen maar de Statenvertaling lees en gebruik. Daardoor werkt dat. Hm? En dan weet je meteen ook dat hij op de linkerbladzijde staat, rechtsboven het midden.
Maar dan moet je wel diezelfde Bijbel aanbouwen.
Dan moet je, precies broeder, precies. Dan leer je wat, dat helpt. Ik zal me geen raad weten met een andere Bijbel. Efeze 1, vers 19. Waar het gaat om dat wij deel hebben aan... Dan wel dat in ons werkt de uitnemende grootheid. Let op de overtreffende trap, hè. De uitnemende grootheid zijner kracht aan ons die geloven. Naar de werking der sterkte zijner macht. Nou, sterke kan je toch niet vertellen. Namelijk kracht, werking, sterkte, macht. Dat zijn vier synoniemen. En dan nog eraan toegevoegd, uitnemende grootheid daarvan. En die kracht is die kracht der godzaligheid. En in de praktijk, hier staat, het is de kracht die God gewrocht, gewerkt, dat is ook kracht, gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Het is namelijk de opstandingskracht van Christus die in ons werkt. Het is die kracht waarmee God, Romeinen 8, onze sterfelijke lichamen levend maakt. Die kracht werkt in ons. En waar die kracht in ons werkt, de kracht van Christus dus, zijn opstandingsleven is het, hè. Waar die kracht in ons werkt, is er niet de minste aanleiding om diezelfde mens waarin die kracht God werkt, om die van de buitenkant af onder een wet, welke wet dan ook, te brengen. Mijn vader zou zeggen, je kan Christus toch niet onder een wet brengen? Een sterker argument weet ik ook niet. Zo is het namelijk. En wij worden niet veranderd van buitenaf, zover dat al zou kunnen door de wet, want dat kan niet hoor. Wat de wet alleen kan doen, is de buitenkant polijsten. Als het mee zit. Dan moet het echt mee zitten, want meestal lukt dat ook niet.
Je moet wel huichelen.
Ja, je moet wel huichelen, maar dat is het. Dat is wat het bewerkstelligt. Dat heet dan ook prompt fariseïsme, zodat je maar ziet dat heel wat woorden uit onze Nederlandse taal direct afkomstig zijn uit de Bijbel. Zodat je het niet andersom moet gaan doen, hè? De Bijbel afleiden uit de Nederlandse taal. Belachelijk. Maar goed. Maar het is die kracht die in ons werkt. Wet aan de kan alleen de buitenkant polijsten. Kan desnoods het gedrag van de mens sturen. En dan heb je het ongeveer wel gehad, want het verandert hem niet inwendig. Maar waar behoefte aan is, is dat de mens inwendig veranderd wordt. Misschien dat het uitwerkt naar de buitenkant. Dat is ook enigszins de bedoeling. Maar het is niet echt het doel. Het doel is namelijk dat wij in ons wezen, naar ons wezen veranderd worden. Want wat die buitenkant betreft, die is toch tijdelijk en gaat voorbij. Dus wat zou je zorgen maken? Dat is Bijbels standpunt. De mens is vergankelijk. Wat wou je hem verbeteren? Maakt weinig uit. Hij gaat maar een paar jaar mee en dan is het toch afgelopen. Dus dat schiet helemaal niet op. Waar het om gaat is dat de binnenkant veranderd zou worden. Kortom, wij zouden onze lichamen, dat is min of meer de buitenkant, stellen tot levend heilig God wel behagelijk offer. En het resultaat daarvan zou zijn vervolgens dat wij veranderd worden door de vernieuwing van ons gemoed. En dat is de binnenkant. Daar gaat het maar om. Wij worden naar de inwendige mens vernieuwd van dag tot dag, schrijft de apostel. Aan de Corinthiërs.
Ons denken?
Dat is ons denken, ja. Ja, het heet gemoed, het heet geest, het heet hart, het heet verstand. Maar het is altijd gewoon de inwendige mens. Want al die begrippen zijn aanduidingen van samengevat de inwendige mens. Enig onderscheid daartussen is er niet. Vandaar dat ook in de Statenvertaling de woorden hart en verstand soms verwisseld worden in de vertaling. Afhankelijk van de context. Afhankelijk van waar de zin of het geschriftgedeelte over gaat. Maar het is volledig hetzelfde. De Statenvertalers wisten dat, ja. Verstand of hart. Maar vandaar dat je leest over onverstandig hart. Je zou zeggen, dat moet hart moeten zijn, onverstandig verstand. Maar er staat hart. Het is toch hetzelfde, het is de inwendige mens. Zoals het elders weer heet. Hè? Dat zou veranderd worden. En elders staat dan weer dat de Heer Jezus zegt, de mens ziet aan wat... Nou, de Heer Jezus zegt het niet. Samuel zegt het, geloof ik. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heer ziet het hart aan. En het wordt in het Nieuwe Testament later inderdaad aangehaald. Maar goed. Maar het gaat niet om die gedaante van godzaligheid. Dat is altijd wet. In ieder geval ziet het er zo uit. Ook als wij op grond van de verandering van onze inwendige mens bepaalde levensgewoonten, bepaalde levenspraktijk zouden erop nahouden, bepaalde levenswandel, ziet het er naar de buitenkant altijd nog uit als wet. Omdat de buitenstaanders die tegen de buitenkant aankijken zeggen, ja, die mensen die zijn zo, die moeten dat. En die houden zich aan die beginselen enzovoort. En dat is wet. Zie? Zo ziet het eruit. Maar dat mag het niet zijn. Dat moet het ook niet zijn. Want wet wordt van buitenaf, eventueel van bovenaf, maar wordt van buitenaf opgelegd. Maar de bedoeling is dat de dingen van binnenuit komen. Dat de inwendige mens veranderd wordt met als gevolg dat het ook uit zou werken in onze wandel. Maar dat is de latere fase uiteraard. Hè? Nou goed, over deze liefhebbers van zichzelf staat, ze hebben de gedaante, een gedaante. Ze hebben gedaante, staat er gewoon, van godzaligheid. Het lijkt er weliswaar op, het ziet er zo uit. Maar ze hebben de kracht en daarmee het wezen van die godzaligheid verloochend. En dan staat er heel kort, heb ook een afkeer van deze. En wat mensen doen, ook gelovigen, die gaan boeken schrijven over een methodiek om dit soort mensen aan te pakken, zodanig dat ze zich beter weten te gedragen. Of beter hun ware gezindheid weten te verbergen, want daar draait het altijd op uit, in de praktijk. En daarna zeg ik, ze doen dat met de beste bedoelingen, allemaal, maar het gaat niet om de goede bedoelingen. Het gaat erom of men trouw is aan de Bijbel. De Bijbel zegt gewoon, heb ook een afkeer van deze. Een afkeer hebben van wil zeggen zich afkeren van. Je kijkt er gewoon niet naar, je let er niet op, je trekt je er niks van aan, houdt er niet mee bezig. That's it. En niet je strijd er tegen. Dus je keert er terug toe. En dat is het dan. En dat lezen we hier regelmatig.
Maar dat
is hetzelfde,
je
hebt ook
van
het
domein en
de
domein van de
vlak.
Dan zeg je, daar ga je mee,
je
bent verkeerd, denk
ik. Ik hoop dat dat niet op de opname terechtkomt, dan krijg ik weer last mee, maar dat doet er niet toe. Maar, ja broeder, ik ben het er helemaal mee eens, dat is ook zo.
Dat is natuurlijk ook gebrak,
Ja, dat boek waarschuwt ons voor allerlei dingen die van de duivel zouden zijn. En dan denk je, ja, daar kan ik wel een boek over schrijven. Maar de hele wereld is van de duivel. De hele wereld ligt in de boze, in het boze. De boze heet het in de Bijbel. En Satan is de god deze eeuw enzovoort. Wat is er nou niet van de duivel? En dit soort dingen die in een boek als die... Want we zijn natuurlijk veel meer, hè, ook in het Nederlands, met hetzelfde onderwerp. Boeken als die houden zich bezig met wat wij gewoonlijk occult noemen. En occulte zaken zijn populair gezegd, ook volgens de schrijver van dat boek, de dingen die wij niet wetenschappelijk kunnen verklaren. Dat wil zeggen, alles wat zich aan het verstand van de mens onttrekt, dat zou van de duivel zijn. Om die reden. Staat er zwart op wit in, hoor. Nou ja, niet in zo'n korte zin als die van mij nu, maar ik heb het daarin gelezen. Namelijk, wij begrijpen niet hoe het werkt. Wij vinden trouwens dus ook dat het niet kan werken, want wij begrijpen het niet, dus kan het niet werken. En als het dan toch werkt, dan is het occult, dan is het namelijk van de duivel. Met andere woorden, het werk gods kunnen wij begrijpen, het werk van de duivel niet. Nou, daar moet je wel heel zwaar voor doorgeleerd hebben, hoor, om dat te kunnen begrijpen, denk ik altijd maar, hè. Bovendien, we kunnen het werk van de duivel wel degelijk begrijpen, maar het ligt op een veel, veel, veel breder terrein. Want waar het boek hooguit voor waarschuwt, is werking van demonen specifiek, op spiritistische wijze, maar men noemt dat tegenwoordig spiritueel, dat is verandering van de taal, om voor de hand liggende redenen. Om van de belasting van het woord spiritistisch maar af te komen, heeft men een ander woord gebruikt, spiritueel. En dan begint het verhaal overnieuw. Dat heeft dan weer een betere klank, maar het is allemaal precies hetzelfde. Maar in de praktijk is het zo dat het werk van de duivel primair gevonden wordt, niet in occulte zaken, maar wordt gevonden in de filosofie en vooral op de theologie dus van de wereld. Daar werkt de duivel. De duivel zou hemzelf. Dat hij daar ook personeel voor gebruikt, dat is ongetwijfeld waar. Maar die zogenaamde occulte zaken, ik wil ze niet onderschatten, maar ik denk niet dat we daar bang voor hoeven te wezen of zo. Want dat ligt er allemaal zo dik bovenop. Afgezien van dat er natuurlijk heel wat zaken als occult tot occult en dus duivels verklaard worden, die dat in wezen helemaal niet zijn. Maar die in die categorie ondergebracht worden onder het motto, ik begrijp het niet, dus is het occult, namelijk van de duivel. He? Nee, nou, niet dat ik een goed woordje wil doen voor iets als Iris Kopie, broeder. Maar de redenering in dat boek, herinner ik mij, was, wij kunnen niet aantonen, of sterker nog, wij kunnen aantonen dat er geen direct verband bestaat, bijvoorbeeld tussen onze nieren en een bepaald plekje op onze iris. En dus kan het niet mogelijk zijn dat je aan een vlekje op de iris kunt zien dat iemand last heeft van zijn nieren. Nou, dat vind ik dom gezwets. Dat vind ik nou echt dom gezwets. Wij weten zo'n verbinding niet. Wij denken dat het alleen kan als er zo'n rechtstreekse verbinding is. En wij denken dat hij er niet is. Want als iets er niet is, is niet te bewijzen. Dat weet u, hè? Dat iets niet bestaat, kun je niet bewijzen. Je kunt hooguit bewijzen dat iets wel bestaat. Dat iets niet bestaat, is echt, officieel, niet te bewijzen. Volgens alle wetten van de logica, dat kan niet. Ik kan niet bewijzen aan u dat een bepaald woord niet in de Bijbel voorkomt. Kan ik niet bewijzen, of een bepaalde gedachte, nee. Ik kan wel bewijzen wat er wel in voorkomt, eventueel. Maar niet wat niet voorkomt. Wat niet bestaat, kun je niet bewijzen. Zo zit het nou eenmaal, hè. Nou goed, maar de man schrijft dus gewoon, wij geloven niet dat het er is. De wetenschap gelooft niet dat het er is. De wetenschap zegt dat het er niet is. Maar dat kan nooit wetenschap zijn, hè. Het is nooit wetenschappelijk om te zeggen, iets is er niet. Dat is per definitie onwetenschappelijk. Maar goed, en als het er dan toch werkt, want het schijnt dan toch te werken, dan is het van de duivel. Dat is net zoiets als, we hebben geen verstand van elektriciteit, maar het werkt wel, dus is het van de duivel.
Dan heb je toch een naam.
Ja, of een magneet. Een magneetnaald die automatisch naar het noorden wijst. Moet van de duivel zijn, maar wij snappen niet hoe. En dan gaan we naar school en leren hoe het werkt. En dan zeggen we, oh ja, en nou is het ineens van God, hè. die ons het kompas gegeven heeft om de weg te vinden op de Levenszee en dat soort dingen meer. Allemaal wartaalbroeders en zusters. En dat is inderdaad wat ik tegen die boeken heb. Waar het om gaat is dat we de Heer leren kennen. En ja, wat van de duivel is, ja, dat herkennen we dan vanzelf wel, als het nodig is.
Ja. Ja. Als je nou die groeperingen in vers 25 die tegenstaan,
ja,
zijn dat nou andere mensen als waar we dus nu. Is dat een andere groep?
Nee, ik denk het niet. Dit is de groep die tegenstaat.
Oké, omdat je in vers 25, dan lees je dus eigenlijk dat je daar zachtmoedig.
Ja.
En je zegt dus hier weer.
Ja.
Is je dan een afkeer ervan af?
Ja, men moet ze onderwijzen, maar men kan er tegelijkertijd zich van afkeren. Misschien mag ik het niet zeggen, maar ik heb heus mensen in de zaal waar ik me van afkeer. Daar wil ik niet mee te maken hebben. Ik bedoel niet hier, dat bedoel ik ook echt niet hoor. Maar nee, ik praat altijd over het algemeen, in het algemeen. Er zijn mensen die, daar heb ik een afkeer van, waar ik nauwelijks mee praten wil. Als ze tegen mij praten, maak ik zo snel mogelijk als ik kan, en zo netjes mogelijk, en zo beleefd mogelijk een end aan, want ik weet waar het op uitdraait. Daar wil ik niet mee te maken hebben. Maar daarom kan ik ze wel onderwijzen. Op deze manier, in een zaal. Dat is niet persoonlijk meteen. Dat is heel goed te doen. Zie? En verdragen gaat ook zo. Maar er zijn heel wat. Ja, goed. Laat ik het anders zeggen. Men moet zich, maar dat hebben we hier al eens vaker besproken. Men moet zich nou eenmaal beschermen. En niet laten meeslepen in een richting die anderen aangeven. Zeker als je op voorhand weet dat het niet de goede kant op is. En dat is het. En daarom staat er steeds, heb er een afkeer van. En er staat er niet voor het eerst, dat blijkt uit de zin. Hè. Heb ook een afkeer van deze. Want het is de herhaling van eerdere uitspraken van diezelfde strekking.
Paulus had het er ook aan in de Korinthebrief dat bij bepaalde mensen een gegeven moment afstand van moet nemen in dat opzicht. Ja. Ja, je kunt ze niet buitensluiten van de gemeenschap,
ja,
maar wel in de relatie met de persoon.
Ja. Waar het altijd over gaat is de persoonlijke relatie van gelovigen onderling. En daar hebben we keuze in en daar dragen we ook inderdaad verantwoordelijkheid in. En dat is het enige wat geldt, want wat waar betreft de gemeente, ook een plaatselijke gemeente, collectief, die heeft geen enkele zeggingskracht, geen enkele juridictie of wat dan ook. Speelt nooit één rol in de Bijbel. Gaat altijd om onderwijzing aan individuele gelovigen die zich zouden reinigen van vaten ter onere. Daar hebben we het vorige keer over gehad, naar aanleiding van 2 vers 21 immers. En daar gaat het nog steeds om. Bovendien zouden we beseffen dat dit niet eens gezegd wordt tot gelovigen in het algemeen, maar in het bijzonder tot Timotheus, omdat hij een bepaalde bediening heeft en zich niet zou laten afleiden door allerlei figuren, al zijn het 100 keer zijn broeders en zusters. Heb u dat? En waar vervolgens Timotheus natuurlijk dan toch voorbeeld zou zijn voor de gelovigen, gelden deze dingen net zo goed voor de gelovigen in het algemeen. Maar je moet bedenken dat, kijk, iemand in de positie als van Timotheus zal zich waarschijnlijk niet laten afleiden door strikt ongelovigen. Hij zal in het evangelie prediken wellicht onder omstandigheden en dat is het dan. Zie? En dat moet hij ook doen. Maar de kans is groot dat hij zich door gelovigen wel laat afleiden. Onder het motto, het zijn mijn broeders en zusters, zijn huisgenoten des geloofs. Daar heb ik een bepaalde verantwoordelijkheid voor. En ik moet in hun behoeften voorzien. En we zouden mededeelzaam zijn naar elkaar en elkanders lasten dragen enzovoort. En ik denk wel eens, ja, als ik iedereen zijn lasten moet dragen, dan doe ik niet meer wat ik echt had moeten doen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Daardoor wordt men afgeleid. En ik denk dat tot vandaag dat de duivelse truc is natuurlijk. Hè? We hadden het toch over betekenis van woorden. Het begrip herder in verband met de gemeente is in de Bijbel een synoniem voor leraar. Nou ja, het is een illustratie van. Hè? Ik zeg altijd enigszins spottend, herder is geen christelijk ambt of zoiets. Herder, pastor in modern Nederlands. Het was altijd pastoor, maar vanwege de toenadering tussen Rooms-Katholiek en protestanten heeft men een tussenoplossing gevonden. In plaats van dominee is men pastor geworden. Het komt toch heel dicht in de buurt van pastoor. De meeste Nederlanders spreken pastor toch al uit als pastoor, omdat ze de O niet meer kunnen zeggen. Let u er maar eens op. Maar goed, dat komt dichtbij uit pastor. Maar pastor betekent herder. Dat pastorale brieven zijn herderlijke brieven. Hè? Nou goed. Maar een herder in mijn Bijbel is een leraar. Want de pastor, de herder, brengt de kudde bij het goede voer. Hij duwt het ze niet door de strot, maar hij brengt ze er en zegt, kijk, hier is het. En daarmee geeft hij een rust en doet hij een nederliggen aan grazige weiden. Dat is wat de Heer ook zou doen als onze overste herder enzovoorts. Maar men heeft van herder gemaakt inmiddels, en dat is al jaren zo, een soort sociaal werker die opgetrommeld kan worden elke keer als er bij een van de gemeenteleden weer wat mis is, als hij zijn belastingformulieren moet invullen, of weet je wel, of andere formulieren voor allerlei maatschappelijke situaties, of die moet komen oppassen op de kinderen, of die moet de gemeenteleden rijden, want hij heeft een auto ongetwijfeld. Een beetje pastor heeft een auto, nietwaar? Hij moet de gemeenteleden rijden van hot naar her en helpen verhuizen. En hoe dat, wat me maar te binnen schiet zou gaan. Maar dat is allemaal historisch wat ik nu zeg. Ik verzin dit niet. De pastor, dat is de man die met die lieve praatjes verkoopt. De mensen bemoedigt en over een bolletje uit. En uiteindelijk zegt, zullen we samen bidden. En daar is niks verkeerds mee, hoor. Hier is allemaal niks verkeerds mee. Het enige wat er verkeerd aan is, is dat men zo iemand een herder noemt. Zo iemand is een behulpsel.
Klusjesman.
Ja, dat is wel een behulpsel. Ja. Onthoud die. Als je nog eens vragen wat een behulpsel is, dan zeg ik klusjesman. Dat is niet de herder in Bijbelse zin van het woord. En daar gaat het maar om. Men heeft het begrip uitgekleed. En een herder is de leraar. En het begrip herder is illustratief voor wat de leraar is. Hij brengt ze bij het goede voer en brengt hen daarmee in de rust. Dat is het hele verhaal. Dat is wat de herder zou doen. En de duivel heeft uitgevonden dat je de herder moet belasten met allerlei klusjes. Je moet hem maken tot klusjesman, dan komt hij aan zijn herderlijke werk niet meer toe. En zo werkt het in de praktijk. En zo wordt het woord herder ook gebruikt. Ik heb thuis nog een blad liggen waarvan de naam mij niet ontschieten wil. Maar ik zal hem toch niet noemen. De titel van een blad. En dat is gewijd aan de herder in de gemeente. Dat heeft met onderwijs niks van doen. Maar dat is nou net wat de herder zou doen. Zie. En men is het kwijt. Men heeft tegen mij wel eens gezegd, nou, je bent best wel een aardige leraar, maar je bent een slechte herder. En ik trek me daar niks van aan. Ik zeg ook nooit meer terug. Maar dan denk ik, nou, het gaat helemaal goed dus. Want het woord, ik geef aan het begrip herder een hele andere inhoud. En dat is het dan. Zie? Maar dat is wat de duivel doet. En dat doet hij niet alleen met Timotheus, maar dat doet hij met alle gelovigen. Hè? Dat ze zich bezig zullen houden met volstrekt aardse zaken. En daar is op zich niet al te veel mis mee, want men zou elkaar helpen op een of andere wijze. Maar het moet natuurlijk niet in de plaats komen van, enzovoorts. En in de praktijk komt het wel in de plaats van. Want ook evangelische leiders, om zo te zeggen, zo noemen ze zichzelf, dus dan noem ik het ook maar zo. Die beschouwen zich als pastors, noemen zich soms ook zo, en in elk geval als herders. En bijbelstudie, ja, dat is een hobby van enkelingen en dat moet maar een beetje door de week worden weggeschoven enzovoorts. Hè? En aan de hand van een boekje, dan kunnen we het wel eens ergens over hebben. Maar er komt uiteraard nooit meer wat van terecht dus. Hè? Het is allemaal sociale zorg. Waar het om gaat. En dat sociale zorg komt voort uit dat mensen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, onvaardig. Waarom zou je een rijbewijs halen en een auto aanschaffen als je een broeder hebt die je hoeft maar te bellen en dan staat hij met de auto op je stoep? Nee, echt waar, broeder. Het zit mij soms dwars. Want ik kijk er tegenaan, ik zie die dingen gebeuren. En ja, wat moet je? Maar dat is wel wat er gebeurt, hoor. En dus men zou zich van dit soort mensen afkeren. Johannes zegt daarover, maar ik moet alweer dringend ophouden. Johannes zegt daarover, die kinderen gods, die gelovigen, waar we echt zorg voor zouden dragen en met wie we in gemeenschap wandelen, herken je aan dat ze het woord gods lief hebben. En als ze dat lief hebben, dan kan er een heleboel bij aan de orde zijn. En dan is het ook voor de hand liggend dat je die mensen helpt. Eventueel, maar niet omdat ze hulp nodig hebben, maar omdat ze het woord Gods lief hebben. En omdat ze dus gericht zijn op het dienen van de Heer. En in die zin helpen wij elkaar en dragen wij elkanders lasten. Maar diegenen die het woord helemaal niet lief hebben en hooguit leven onder de wet en de schone schijn proberen op te houden, daar moet je een afkeer van hebben, staat hier. Niet om lelijk te doen, maar om je te wijden aan het goede. Dat is het nou juist. Wij zijn verlost geworden uit de wereld. We zijn verlost van de zorgvuldigheden deze eeuw. Doornen en distelen die het zaad verstikken en zo. Die gelijkenis kennen we toch allemaal. Dus we zouden ons niet meer onder de macht daarvan laten brengen, om het dus zo te zeggen. We zouden ervoor waken. Niet om lelijk te doen, maar op grond van onze toewijding aan de Heer. Op grond van dat we ervan doordrongen zijn, dat we zouden acht hebben op onszelf. Niet omdat we onszelf lief hebben, maar we zouden acht hebben op onszelf, namelijk op de leer, op wat wij geloven enzovoort. En daarmee en daarin zouden we voor anderen eventueel wat kunnen betekenen. Maar in die volgorde. Maar in de eerste plaats, we zouden God wel behagelijk wandelen. En wat de broeders en zusters van ons vinden, dat maakt verder niks uit. Dat is 1 Korinthe 4. Maar goed, wij moeten het dringend hierbij laten. De apostel is trouwens helemaal verder ook niet positief over deze mensen. Ze sluipen de huizen in en nemen de vrouwkens gevangen die met zonden geladen zijn. Kortom, het is allemaal achterbaks gedrag. Vervolgens, maar dat heb je nou eenmaal met mensen die onder de wet leven. Maar daarover dan maar weer de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we u mogen kennen. En dat u ons inderdaad oproept om met vrijmoedigheid in te gaan tot uw troon der genade en daarmee in het heiligdom. Opdat we onze levens zouden wijden aan u. En opdat u onze harten zou vullen met uw woord, met het woord van Christus, met uw geest. Opdat we veranderd zouden worden naar de inwendige mens. In de wetenschap dat onze oude mens, en zeker dit lichaam van tijdelijke aard is, slechts een tijdelijke functie vervult. Maar we danken u dat we, terwijl we nog in het vlees zijn, niettemin u als onze Heer mogen erkennen en dat wij mogen wandelen, niet in de wil van de overste deze wereld, maar in tegendeel mogen wandelen in de goede werken welke u voorbereid hebt. Dat we de wil God zouden volbrengen in de dagen die ons over zijn in het vlees. We zeggen u dank voor die vrijheid waarin u ons geplaatst hebt. We danken u dat we daar ook vanavond bij stil mochten staan. Mogen weten dat we u, slechts u zouden zoeken en ons afhankelijk stellen van u. En zouden vertrouwen op de kracht van uw woord en de kracht van uw werk in allen die geloven. Daarom bevelen we ons bij u aan en vragen u, Vader, wees u ons nabij dan met die kracht, die opstandingskracht van Christus. Opdat die in ons zou werken, opdat uw geest in ons zou werken. En opdat we zouden opwassen in kennis en in geloof en zouden wandelen tot eer van uw naam. Amen.